Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Matteüs 26, vers 31 tot 46. Matteüs 26, vers 31 tot 46. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 16. Psalm 69, vers 1 en 7. Psalm 119, vers 45. Psalm 84, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Matteüs 26, vers 31 tot 46. De te zingen psalmen, psalm 89, vers 16. Psalm 69, vers 1 en 7. Psalm 119, vers 45. Psalm 84, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Moge onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God en Vader. Door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Zingen we op Psalm 89, vers 16. Maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Psalm 89, vers 16. Ze worden voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 26, de verzen 31 tot en met 46. Voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht, want er is geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Doch Petrus antwoordde en zeide tot hem: Al werden zij ook alle naar u geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Jezus zeide tot hem: Voorwaar, ik zeg u, dat gij in dezezelfde nacht, eer de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zult verloochenen. Petrus zeide tot hem: Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Desgelijk zeiden ook al de discipelen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom den tweede male heengaande, bad hij, zeggende: Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: Slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen worden overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op en laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
We lezen de tekst voor van vanmiddag uit Genesis 26, Matteüs 26. En ik lees daarvan de versen 36, 37 en 38. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Tot zover. Schrijf als thema hierboven Gethsemane. We spreken in de eerste plaats met u over de betekenis van Gethsemane. In de tweede plaats de rustplaats voor zijn discipelen. In de derde plaats zijn zielenstrijd. Dus als thema Gethsemane, ten eerste wat betekent Gethsemane, ten tweede de rustplaats voor zijn discipelen en ten derde zijn zielenstrijd. We gaan eerst weer zingen uit de lijst op Psalm 69 en nu vers 1 en vers 7. Psalm 69 vers 1: O God, verlos en red me uit de nood. En vers 7: hoor mij, o Heere, uw goede tierenheid. De versen 1 en 7, Psalm 69. Gemeente, Mozes kwam in de woestijn bij een brandend braambos. Wanneer hij daar naartoe loopt om het van dichtbij te zien, spreekt God tot hem en zegt: trek de schoenen van uw voeten, want het land waarop ge staat is heilig land. Dat spreekt God ook. Wanneer wij geroepen zijn om de heilige plaats te overdenken, te mediteren, van Gethsemane. Want wanneer wij met geloofsvereniging aan Christus verbonden zijn, en je leert dan uit de schrift wat het de Zonen Gods gekost heeft om mij te verlossen uit de duivel, uit de hel van mijn verloren bestaan en uit mijn geestelijke dood. Dan heb je maar één bede: Heere, schenk verwondering, aanbidding, om dit te mogen overdenken. Opdat we dit niet alleen schriftuurlijk, zuiver en degelijk zullen gaan verkondigen en om er naar te luisteren, maar dat ik het persoonlijk in mijn hart de arbeid van die lijden borg en zalig maken en Heer Jezus Christus mag kennen. Want daar gaat het toch om. En dan voel je wel eens een stuk verlegenheid. Dat je enerzijds gaat bidden: Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Boet de deuren van mijn mond. Alle dagen maar weer bij vernieuwing. Opdat ik mij niet onbedachtzaams laat ontglippen. En die mij een beetje kent, weet dat ik dat niet alleen één keer per dag, maar vele keren per dag moet bidden. Ook als je op de kansel komt. Maar dan die bede: open gij mijn lippen, opdat ik uw lof mag verkondigen. Opdat ik mag spreken uit God, in Christus, tot het hart van zijn volk, ter ere van zijn naam. En daardoor doorklinkt de ernstige roepstem, vermaning, dat de gemeente die de geloofsvereniging met Christus niet kent, wordt opgewekt, gewaarschuwd en vermaand om bij dagen en bij nachten de Heer te zoeken, voordat wij onbekeerd moeten vallen in de handen van een levend God. En hij zal zeggen: ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Gij werkt in ongerechtigheid, in het eeuwige vuur, wat nooit meer geblust zal worden. Dus een kerkgang en een gang naar de kansel is niet vanzelfsprekend. Als het recht ligt, wendt dat ook nooit. Dat brengt altijd weer spanning mee. Op de kansel en eronder. Als we tenminste door Gods geest geleid zijn in de geloofsgemeenschap met God drieënig. Want er zal het steeds meer wezen uit het geloven denken: hij in mijn plaats, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. In de drie evangeliën, of eigenlijk vier, wordt over Gethsemane gesproken. In Matthäus en in Marcus evangelie lezen we dat de Heer Jezus ging met zijn discipelen in Gethsemane. Een tuin, een hof op de Olijfberg. Lucas schrijft dat de Heer Jezus met zijn discipelen ging naar de Olijfberg. Bij hem lees je het woord Gethsemane niet. En het Johannesevangelie, daar lezen wij dat de Heer Jezus met zijn discipelen gaat door de beek Kidron, waar een hof was. En dat is Gethsemane. Dus als wij lezen in onze tekst, toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane, lees ik eerst met u uit Johannes Evangelie. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd een hof. Is dat van belang? Jazeker. Want als u genade kent, dan weet u al waar we nu naartoe gaan in de prediking van het woord. Naar die andere hof. Het paradijs. De hof van Eden. En we weten hoe daar Adam wandelde met Eva. In de liefde. Dat hij vanmorgen uitgelegd, laat nu rusten. Maar in die hof, daar hebben ontzaglijke dingen plaatsgevonden. En ik hoop dat u met mij mee mag stamelen. Ik ben Adam. En wat ik, Adam, daar gedaan heb. Want ik heb daar geluisterd, mijn oren geopend voor de verleidelijke stem van de duivel. Met vreesgevolg, God uit mijn hart. Adam raakte zonder God, was God kwijt. En wie kwam er in de plaats van God in mijn hart? Dat was de duivel, die mensenmoorden van het begin. De wereld, de zonde. Die veroverde mijn hart en leven. Word ik Adam niet meer langer in de hof van Eden mocht wonen. Het een en het ander is nog gebeurd. Hè, dat Adam moest zijn schande voor God bedekken. De vijgenboombladeren te nemen. Ook daar heeft reeds God de belofte geschonken. Het Genesis 3 vers 15. Maar de mens kwam daar buiten de hof van Eden terecht. En buiten de hof van Eden, ja, dat is de wereld. Dat is de zonde, dat is de ongerechtigheid. Daar kunnen we doen wat we zelf willen. Dat menen we. Kun je eigen leven leiden. En met die duivel mag je alles doen buiten het paradijs. Je mag ook communistisch zijn. Je mag ook een godlogenaar zijn. Je mag er een hindoe zijn, een boeddhist, een islamiet, christen. Dat mag je allemaal wezen. Want de duivel heeft er ook helemaal niks op tegen dat wij hier vanmiddag samengekomen zijn. Want Bethel is een kerkgebouw buiten het paradijs. En u weet, buiten het paradijs, daar is vaak oneenigheid, ruzie, twist, oorlog, scheiding. Dat vindt allemaal plaats buiten het paradijs. En daar heeft de duivel helemaal geen moeite mee. Dus dat we naar de kerk te gaan. Als we maar blijven binnen zijn invloedssfeer. En in wezen, heel rechtzinnig, dat mag ook, heel degelijk. Je kunt ook de taal spreken van het gezelschap leven, oftewel de talen Kanaans. Je kunt ook behoorlijk je leven er helemaal naar inrichten. Dat mensen zeggen, nou, dat is een ernstige jongen hoor. Daar is ook een ernstig meisje. Ja hoor, die komen daar en die gaan zonder trouw naar de kerk toe. Mag allemaal.
Als je hart maar blijft in de handen van de duivel. En hoe kom ik daar nou uit? Waarom ben je uit de Hof van Eden? Daarom moest Christus borg om mijn ziel te redden uit de Hof van de duivel naar de Hof op de Olijfberg. Want hij is immers, zo noemen we dat toch, de tweede Adam. Die gekomen is in gewilligheid aan de opdracht van zijn vader om die weg te gaan die ik heb verdiend. En welke weg is dat? Het is een weg waarin hij getroffen werd door een doodvonnis, terwijl hij onschuldig was. Het was de weg van de rechteloosheid. Dat ik geen recht had op de zaligheid, alleen maar op de rampzaligheid. En weg, dat zal onze derde gedachte straks zijn, dat ik eeuwig naar de ziel zou moeten leiden in de hel. Maar als de Heer Jezus daar komt bij die hof, dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. Wat dan? Toen God Adam, dat ben ik, kent u het nog in uw hart? Uit de hof van Eden leidde, wat zette God toen voor de hof van Eden, voor de ingang? Ja, je hebt het goed, een engel. Had hij in zijn hand, een zwaard. Wat moest hij daarmee doen? Wel, als Adam terug zou keren naar de boom van kennis en goed en zijn kwaad, naar de boom des levens, dan zou hij worden gedood. Hij kon niet meer terugkeren in de gemeenschap van God. Want het zwaard leert mij het verdoemend recht van God. Kent u dat ook in uw leven? Dat snijdt alles af. Ik kan niet meer terugkeren naar God. Hoe ik mijn best ook zou doen. Dat is uitgesloten. Maar die engel met het zwaard snijdt alles van me af en doodt mij. Maar zie eens wat er gebeurt. Er staat in de schrift: zwaard ontwaakt tegen de herder. En dat is gebeurd in deze hof, mede. Hoe daar het zwaard van de gerechtigheid Gods aan Christus werd getoond, dat als hij die hof zou binnentreden, dan zou die geraakt worden door het zwaard van Gods gerechtigheid en worden gedood. En hij had nooit geen zonde gedaan, nog zonde gekend. Maar dat zou hij dan doen, wat hij gedaan heeft, in de liefde. Tot de eer van zijn vader, ook tot redding van die rechteloze Adamiet. Wanneer wij niet vreemd zijn aan de inhoud van wat hier in de hof heeft plaatsgevonden. Ik noem het maar als voorbeeld. Moet u ook verder over nadenken, thuis. Dat die Jezus daar gekropen heeft als een worm en geen man. In mijn plaats, hè. Het bloed drupte van zijn aangezicht op de aarde. U moet daar niet zo geringschattend over denken wat de prijs is geweest die Christus betaald heeft. Om een zonderling voor zo'n doemeling te zijn. We lezen ook. In die hof wacht hem het zwaard van de gerechtigheid door middel van de vader gaf hem de drinkbeker. Dat is beeldspraak. Wat zit er dan in die beeldspraak? Want we lezen immers dat de Heer Jezus daar erg tegen opzag om die te aanvaarden. Laat staan om die leeg te drinken. Hij wist in die drinkbeker, daar lag de vloek van God in. Het is een vloekbeker. Met het oordeel en de toren Gods over de zonde van zijn volk. En die zou hij moeten leeg drinken tot de laatste druppel toe. Dat er geen druppeltje meer overbleef. tegen die achtergrond van het lijden van Christus in de hof, wordt u gewezen op de troost van Gods kind om bij vernieuwing hierbij bepaald te worden. En mogen het anderzijds zijn, als er nou een ziel is vanmiddag in de gemeente, die bij God van heeft ingeleefd en die buiten die hof leeft. En je ziet jezelf daar zo heldwaardig over de wereld gaan. Je gaat trouw naar de kerk, maar de hemel blijft gesloten. Je kunt ook niet terugkeren, je bidt, maar je kent God niet. Hij is zo heilig. Je kunt voor hem niet naderen. Je voelt, als zondaar kan ik voor God niet bestaan. Hoe kom ik ooit weer terug in de gemeenschap met God? Al zoals Psalm 116 dat zegt. Ik lig gekneld in banden van de dood. Dat de angst en de hel mij alle troost doet missen. Dan is die prediking van Christus, die dat niet voor zichzelf gedaan heeft, maar voor verworpenen in eigen oog, voor schuldige, zondige mensen, die de breuk tussen God en de ziel bewenen, en niet weten hoe ze ooit weer in de hof, in de gemeenschap met God terug kunnen keren. En die ook de schrik in hun hart omdragen, zeggen, zou er wat wezen, zeg, als ik toch moet sterven vandaag of morgen. Krijg ik dan die vloekbeker? Ja, vriend. Moet je in de hel die beker leeg drinken. Komt nooit geen eind aan. Dat is heel aangrijpend, hè? Daar moet je ook niet zo lichtvaardig over de genadetijd denken die God je geeft. En over de kerkdienst die je nog mag beleven. Het is namelijk gaaf van God. Dat de Heer een mes legt om de levensboom. Of dat hij zowel menend zegt. Ik heb geen lust gehad in uw dood. Dat is waar. Maar daarom vind ik lust dat u bekeert en leeft. Dat is waar. Wat moet ik dan doen, zegt u? Wel vergeten, preek maar even. Ga maar God alleen die het ziet. Hoeft niemand om je heen te zien, te horen, te merken. Maar schreeuw maar tot God in de diepte van je nood. O God, schenk mij bekerende genade om Christus wil. Amen. Bid dat. De uitkomst van God over te laten. Zo krijgt dan de invulling van de gedachte van het woord Jehov zo'n diep geestelijke betekenis en waarde voor een schuldige ziel als God erin overkomt om je ziel te redden van de eeuwige dood. In de andere evangelie, zo lezen we dat, wordt deze plaats Gethsemane genoemd. En Gethsemane, we zeiden het reeds, dat mag je dus zien als een wijngaard of als een grote tuin op de berg genaamd de Olijfberg. Op die olijfberg, ja, er werden olijven gebouwd. Daarom draagt hij mede die naam. En let maar op, dat gaat precies om het werk wat de Heer Jezus hier gaat doen. Ik neem u even in gedachten mee. Het is tijd van de oogst. En dan zie je daar hoe daar mannen en vrouwen gaan de olijfboomgaard in. Ze hebben allemaal manden. En wat doen zij? Ze plukken de olijven die rijp zijn. Doen ze allemaal in die manden. En dan nemen ze die volle mand of halve vond, ligt ook aan het gewicht. Maar dat kan best zwaar zijn. Nemen zij die mand op hun schouder of hangen een hengsel op over hun hals en op hun rug. En dan gaan ze naar beneden. Ze moeten zinken. Waarom? Wel, daar beneden op de olijfberg, daar is een olijvenpers. Een hele grote kuip. En als ze daar komen, dan nemen ze die mand met olijven en die kiepen ze leeg. En dan gaan ze weer terug. Zo komt de een en de ander. Zo'n man vond een olijvenwerpen in die kuip. Maar die kuip is niet leeg. Want je ziet in die kuip, daar staan sterke mannen. En die mannen die hebben ook in hun hand een stamper. En wat doen die mannen? Wel, die gaan met die stamper de olijven te lijf. Die olijven krijgen een pak slaag. Die mooie olijven worden helemaal stuk geslagen. Verbroken, verbrijzeld. En ze stampen net zo lang, totdat er geen druppeltje olie meer in zo'n olijf zit. Wat blijft die olijfolie ondertussen? Wel, dan zie je dat daar aan de buitenkant zie je dan een opening. En in die opening, daar zetten ze dan ook kruiken neer of vaten neer. En de olie die loopt dan door die gaten naar buiten in zo'n kruik of in een vat. Als ze vol is, zetten ze weer een ander neer. Uiteindelijk blijft er dan over alleen maar wat stuk geslagen schilfjes van nul en geen leeuwarden. Of het moet er wat voedsel zijn voor dieren of voor mest. Als Christus hier het Gethsemane ingaat, de strijd die hij moet strijden voltrekt zich in die grote olijfpers. Want Christus gaat in die olijfpers. Als de grote olijf. En hij wordt vertreden door de voeten van een recht eisend God en Vader. Dat hij zijn leven zal geven. En dat hij zijn bloed zal storten. En dat hij zich dood zal lieven. En dat hij alles zal geven, ook zijn leven, om aan dat recht van de Vader te voldoen. Zonder ongehoorzaamheid, zonder ongewilligheid, hij deed het in gehoorzaamheid. En als hij dan ziet dat God met de stamper van zijn recht, Christus die onschuldige borg, dan moet verbreken en verbrijzelen in mijn plaats. Dan gaat je mondje dicht. Kennelijk ook niet meer verder preken dan spreken. Dat laat zich alleen maar beleven. Aanbidden. Om daar geknield op platvloers aan de voet van Gethsemane terecht te komen, die olijfpers. En het uitroepen, Heere, dat is te veel. Dat gij dat nu voor mij hebt overgehad. Zo'n heilwaardige. Die zo geledigd moest worden door de pest van de ontdekking van Gods geest. Om van die duivel verlost te worden. En mijn zonden en schuld voor u te belijden en te bewenen. En dat er van mij niets anders overschoot als alleen maar zo'n leeg schilfje. Daar blijft dan over de bekering van de mens. Heb ik dat ook mogen beleven? De Heer Jezus zelf. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Geen vrucht, dat wil zeggen nog geen eens een schilfje. Wat er overblijft. Echt niet, geen schilletje, nee niks. Heeft ook niks van mij nodig. Dat is het onbegrijpelijk, het onbevattelijk van het werk van Christus. Dat hij zo gekropen heeft en geworsteld heeft en gestreden heeft in de hof van Gethsemane. Maar wat heeft hij daarmee verworven? De olie des geestes. De olie der genade. heeft Christus verworven en gelegd in de handen zijns vaders. Want met die olie die hij verworven heeft, kan een geslagen ziel, een geslagen wond, door het zwaard van de gerechtigheid Gods genezing vinden. Als die lieflijke olie door God wordt geschonken in die geslagen wond in je ziel, dat is genezing. Al ben je dan een hoer en een tollenaar, een crimineel, een vloeker, een spotter geweest. Er schiet niets anders over als een nul, als niets. En dat God nu juist de zulven komt te vervullen met de zalving van zijn lieve geest. Met die olie des geestes. Daarom kunnen ook Gods kinderen wel eens in vrijmoedigheid getuigen van de hoop die in hen is. Het heeft Christus verworven. Om hen daarmee te vervullen. Dat ze over de Heer mogen spreken. Over de goede tierenheden de zeer die roem het in een welverdiend oordeel. En dat je dan mag opmerken. Dat je zelf Gethsemane's haf bent. Maar dan ga je maar niet verder op in. Je moet maar niet gaan roeren. En het deksel opbeuren van een gierput. Want God heeft immers de schuld van zijn volk in Christus vergeven. En als je daar mag gaan getuigen, moet je me niet gaan vertellen wat je allemaal gedaan hebt aan zonde en schuld vroeger. Jezelf uitstellen als een goddeloos mens was. Dan mag je wel samenvatten wel zeggen. Hij moet gaan getuigen hoe God je als een goddeloos heeft opgezocht. Maar dat hoef je niet in details te doen. Want voor je de ergen hebt, verkneutert die oude adem zich weer. In de zonde die hij bedreven heeft. Dat kan wezen op een sportvloer, op een dansvloer. En vult u maar in. Nee, vrienden, dan gaat er om je gezalfd worden met de olie des geestes. Want daardoor alleen zendt God ook zijn dienstknechten uit om zijn woord te gaan verkondigen. Dat doet hij wereldwijd. Hoeven ze zelf niet te doen, ze hoeven het zelf niet te kunnen. Als ik het zelf kan, is mis. Maar dat is juist de bevrijdende. Dat God door die innerlijke roeping waarmee hij je zendt in de gemeengaat, in zijn wijngaat, heeft God niets van mij nodig. Niets, nee, niets. Hij brengt alles mee. En waarom wel? Omdat hij de zalfolie die Christus verworven heeft in de perskuip van Gethsemane mij daardoor schenkt dat iemand die totaal onbekwaam is, bekwaammaker de genade van God mag ontvangen. Om te getuigen van de Heilige Schrift. Om te getuigen van God drieënig. Zonder aanzien des persoons. Want het gaat niet om hoe u, jij of ik erover denken hoor. Kunnen we eens gemeend hebben. Totaal onbelangrijk. Hoe God erover denkt. Dus lieve woord en geest. En als dat dan mag overschieten. Dat je ook de Gods geest geleid bent in die perskuip. En daar die de geest eraan binnen in Christus aanschouwt het. Door die ogen des geloofs. En hoe hij geperst moest worden vanwege mijn zonde. En ongerechtigheid. Dat hij er moest gaan in de helse benauwdheden. Juist om die vreugde te verwerven die er nodig is. Opdat ik in vreugde en in blijdschap. Kind, knecht, Gods mag zijn. Ook wanneer beproefd en aangelouterd wordt. Ook wanneer er vervolgingen uitbreken. En dan word ik altijd wat voorzichtig. Als het gaat om vervolgingen. Want u weet dat me dat altijd zo bezighoudt. Maar boven altijd de achtergrond van die gedachte. Waar moeten die mensen alles opgeven? En soms met hoop, met vrijmoedigheid. Alles verlatende. Hem volgende. Niet ondervindende lijven. Wat het betekent om christen te zijn. Met Christus lijden. Daar gaat het om. En als je dat dan mag kennen in je persoonlijk leven. Dan ga je niet zo groot van jezelf denken. Van ik zal dit wel, ik zal dat wel. Nee hoor. Want dan moet ik sterven aan die Roomse leus. En dat is. Doe je best. Dan doet God de rest. Zo leert de schrift ons dat niet. Zo is de Heere die immers. Ieder Jezus Christus. In de offer het zemen hij doet zijn. Als borg en middelaar. Kan wezen dat u zo vervuld bent met heilbespiegelingen. Het schoonste lied van die koning te zingen. Dat u misschien wel denkt, ach, het is genoeg geweest vanmiddag. Zeg maar amen dominee, dan gaan we naar huis. In te keren en weet ik te keren. Want alles is gezegd. En als je dat nou zo begeren, moet je horen wat onze tweede gedachte zegt. Dan gaat immers over de rustplaats van zijn discipelen. Want de Heer die zegt hier, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. Zit hier neder. De Heer Jezus gaat daar strijden. En het volk van God mogen rusten. Ze zitten er allemaal bij. En die ene van wie het niet was, die heeft hem verloochend en verraden. Judas. Hier gaat de kerk Gods. Hoe zij mogen rusten. Om te mogen delen. Waar Paulus van zegt. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Dood is uw prikkel. Helder is uw overwinning. Want het ware geloof is een strijd. En Gods kinderen zitten in een lichaam. Ja, dat is vlees en bloed. En wat staat er van in de Bijbel? Ja, moet je horen jongens en meisjes, weet je wat in de Bijbel staat? Dat geldt voor Gods kind. Dat geldt ook voor jou. Moet je een nieuw hartje hebben. Vlees en bloed kan het koninkrijk Gods niet beërven. Dus zij moeten leren sterven. Anders kan Christus ook niet wassen en toenemen. Maar het sterven. Dan gaan een paar mensen over rusteloosheid. Met aanvechting. Want de duivel die weet je wel te vinden. Die heeft overal zijn strikken uitgezet. Om een stukje wild gevangen te nemen. Ja, dat mag niet. In de natuur. De duivel mag het ook niet, maar hij doet het. In het rijk van de genade Gods. Om op verborgen plaatsen de strikken uit te zetten. En je leest op zoveel plaatsen in de Bijbel niet waar. Of het dan gaat over hem. Over Abraham. Of het dan gaat over hem. Over David. Ze hebben allemaal ondervonden. Hoe onverwacht en ongedacht. Je in zo'n strik terecht kunt komen. En dat Christus nu hier gaat strijden om die overwinning te behalen. Om zijn volk steeds weer te verlossen in die strijd. Want zichzelf kunnen ze niet verlossen. Om eigen schuld en door onbedachtzaamheid in die strik terechtgekomen. Blijft alleen maar weer schuld over, Heer, in mijn eigen schuld. Schuld, schuld, dat ik zo in een benaring zit. En geestelijk in een jammerpoel. Zoudt gij mij uit genade om Christus wil daaruit willen verlossen? De uitkomst van God over te laten. Maar ze mogen daarom bieden, want ze hebben een kinderlijk recht om God te bieden. Of hij om Christus wil hen genade wil zijn. Ook wanneer zij als rusteloze zielen over de wereld gaan, want die duivel, hè, die is zo verschrikkelijk gemeen, hè. Er is niemand zo gemeen als de duivel. En waar kan die ook met de Bijbel in de hand je aanvallen? Ook weet je binnenmaal de zwakke plekken. En dat je uit jezelf geen verweer hebt in die strijd en hij onderligt. En als de Heer dan spreekt tot je ziel, dan niet meer in en uit kunt gaan. Zit hier neder, de plaats der rust. Dat is een gezegende plaats als die van God krijgt in te leven en in te nemen. Dan kunnen we jaloers zijn. Hè? En dan weer eens achterom kijken, je leven. Dan kom je er altijd maar weer met schuld onderweg. Want als ik deze tekst in het verleden in de midden had beoefend, zit hier neder, dan had ik geen burn-out gekregen. Dus overal komt een mens er zelf met schuld onderweg. Maar één ding is zeker. Als dan die nederbuigende zondaarsliefde van God komt in je hart en leven, en je mag dan God God laten, dan zal het er wezen in de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Want dan is die gezegende middelaar en zijn gerechtigheid, waaruit voortvloeit de rust, ja, laat ik het anders zeggen, de hemelse rust, de hemelse vrede, om te verlangen om ontbonden te worden met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Als de Heer een naam zegt, zit hier neder. En dan steeds meer gaan beoefenen. En als u allerlei beslissingen wil nemen, want het is zo moeilijk, wat het dan ook is, ga het gewoon op je knietjes. Het lijkt zo simpel. Terwijl het zoveel moeite kan kosten. Ben me diep van bewust. Maar is dat toch de plaats dat eerst zet hier neder. Hoef je niks te doen. Je mag je handjes vouwen, je ogen sluiten en het voor God neerleggen. En als je het dan voor de Heer neerlegt, ja, dan moet je het niet meer oprapen en weglopen en meenemen. Dan moet het voor de Heer neer laten liggen. Want hij zegt in mezelf, werp al uw bekommernissen op hem. Hij zorgt voor u. En als ik het dus allemaal voor hem neer mogen werpen, neer mogen leggen, aan zijn voeten in oprechtheid, en ik sta er weer op uit gebed, ligt het voor zijn rekening. In die zin, dat God vrij is op de manier waarin hij hem goed denkt om te horen of niet te verhoren. God gaat altijd vrij uit. Maar dat geeft dan zo'n troost in het leven van Gods ware volk en kinderen. Die zo menigmaal hier als ongetroost en de onweder voortgedreven over de wereld gaan. U zegt, moet dat zo? Ja, zou het anders kunnen? Het moet niet. Het mag. In het geestelijke leven moeten wij niets. En God moet ook niets. En ik mag alles. Als God het me geeft. Brengt hij ook zijn liefde mee. Zijn gaven mee. Het geloof mee. Dan is alles goed wat God doet. En dan zijn er de vruchten van de zielenstrijd van de Heer Jezus in Gethsemane. Dat is onze derde gedachte. Stel voor dat we samen eerst gaan zingen op Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid. Psalm 119, vers 45. Zijn zielenstrijd. En met zich nemen de Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droever en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot een dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Zo kiest de Heer Jezus in de eenzaamheid de plaats om te bidden. Wat heeft hij gebeden? De woorden die hij zelf gesproken heeft, dat zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. Maar dan moet hij toch vanavond maar thuis lezen. Dat grote gebed wat de Heer Jezus heeft uitgesproken. En dat kun je vinden in Johannes 17. Ik zal het herhalen. Johannes, hoofdstuk 17. Daar staat het hoge priesterlijk gebed. Wat de Heer Jezus steeds heeft gebeden. De discipelen, zij behoeven niet te lijden. Ze willen ook niet eens te strijden. Ze mogen hier wel, enkele ervan uit de discipelenkring, ooggetuigen zijn. Van het zielenlijden van de Heer Jezus. Wie kan dat onder woorden brengen? Ik moet eerlijk zeggen dat eigenlijk onze woorden te kort zijn. Want als ik in Christus ben en Gods geest leidt mij, wat deze woorden betekenen. En misschien heb u dat ook mogen beleven. Dat in de weg van ontdekking Gods gemis en verlorenheid uw ziel gans en al bedroefd was. En dat je de dood ontmoette, met andere woorden, dood heeft u ontmoet. Dat er geen uitzicht en geen doorzicht meer was. En dat de Heer je daarmee bij vernieuwen komt te leiden. In welke weg de Heer u gebracht in de ruimte van de kinderen Gods. Hoe hij in Gethsemane met die geweldige zielenstrijd te worstelen kreeg met het recht van zijn God en Vader. En dat niet alleen. De ganse helle macht breekt los over de Zoon des Vaders. En de verschrikkingen Gods vallen op hem. Vanwege de zonde van de wereld. Waardoor het voor hem in zonderheid gold. Dat de angst en de helemaal de troost deed missen. Hij voelde daar de ellende waar die ganse wereld in lag. De heerschappij, de macht van de duivel. De zonde en ongerechtigheid. Daarom staat er dat de Heer Jezus droevig werd. Bedroefd werd in zijn hart en leven. Vanwege het gewicht van de weg die voor hem lag. Zien dan ook zeker dat hij dadelijk, gelijk we beginnen hebben aangewezen, moest kruipen als een worm. En het drinkbeker leeg te drinken. En daarna ook onschuldig de dood veroordeeld. Een kroon van doornen op zijn hoofd kreeg gezet. En hij weg moest gaan. Om aan het ruwhout in het kruis te sterven. En dat je hem daar zou gaan onder dat vervloekte hout. Het beeld van mijn oude Adam. Nooit te bevatten. Dan zal de eeuwigheid echt te klein voor zijn. Zo wordt ze menigmaal uitgedrukt. Om dat wonder onder woorden te brengen van het aanzicht Gods. Wat de Vader heeft gekost. En wat de Zoon heeft gekost. Dat ze door zijn lieve geest mogen proeven en smaken die eeuwige vreugde van het eeuwig zalig leven. Want Sion moest door recht worden verlost. Dat is een dure prijs. Dat kostte niet alleen de Vader zijn Zoon, maar zijn Zoon ook het leven. Daarvoor moest hij alles geven in deze gerechtshandeling. Want dan is het geweest als borg en als middel Gods en de mensen. Daarom staat hij hier ook. En hij begon zeer beangst te worden. En misschien hebben we wel eens gelezen het woord beangst. En deze tekst, dat heeft te maken met barensnood. Wanneer een vrouw in grote barensnood verkeert, dan kan er zoveel beangstiging zijn in het hart. Kom ik er wel door? Al wordt het voor mij en mijn kind eeuwigheid. Dan kan het zo beangstig zijn in je hart. Dat je op dat moment niet eens meer tot een gebed komt. Dat je het zo moeilijk hebt. Want de angsten voor de eeuwige dood raken je. Want als ik nou hier in deze bevalling moet sterven. En ik ben nog onbekeerd. En ik ben nooit uit God geboren het nieuwe leven te kennen. Waar zal het aan wezen? Het leven geschonken aan een kind. En ikzelf in de eeuwige dood. Dat moet ook beleefd worden. Maar in die gestalte staat er dan, moet u ook plaatsen het woordje beangst, angst in het hart van de Heer Jezus. Alleen van hem zonder zonde en zonder ongeloof. Waarom is de Heer Jezus zo beangst? Wel omdat hij de ondersteuning van zijn God en Vader mist. En het zal nog erger worden als hij in het kruis moet uitroepen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat is: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hier, dat is in het deel te veel. Dat ben ik niet waardig. Dat gij zo de losprijs door reizen moet, door recht hebben moeten verdienen. Om mij te kunnen ontbinden. En dat ik niet in de angst der hel terechtkomt naar dit leven. Om nooit meer daarvan verlost te worden. Maar hier in de tijd mag ondervinden. Dat de vloek uit de dood is. En uit de angst van de hel is. Om menigmaal, o Gods kind, in donkerheid en duister, in een geweldige, inwendige strijd, kan verkeren. Maar één ding is zeker. Als er geleid worden, zoals vanmiddag hier, naar die gezegende arbeid van Gods lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en dat Hij dat alles voor mij gedaan heeft, of vat hem maar samen voor al de uitverkorenen Gods heeft gedaan. Dan is dat ook verder niet onder woorden te brengen. In de golven van de toren Gods over hem heen gaan. En die toren Gods heeft hij geblust. In zijn liefdebloed. Zo moest de Heer Jezus lijden en sterven. Als borg. En ging hij ook door het Gethsemane-hof heen. En dat is de troost voor Gods kind. Mocht een aansporing zijn voor jullie allemaal. Die daar nog onbekeerd over de wereld gaat naar de hel toe. Roept God eraan. Het kan nog, het mag nog. Omdat hetgene wat Christus heeft mee moeten dragen. En moeten verwerven voor zijn kerk. Je niet eeuwig ten deel zal vallen. Om zelf die straf te moeten dragen. En de toorn Gods te moeten dragen. Waar nooit geen einde meer aan komt. De ernst ervan bindt God om ons hart. En de troost bindt hij op het hart van Gods kind. Mijn lieveling. Ik ben uw lieveling. Dit alles heb ik voor u gedaan. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Amen. Zingen wij ten slotte Psalm 84 en daarvan het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht. Psalm 84, vers 3. gaat u in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. De gemeenschap van den Heilige Geest. Zij maakt u allen. Amen.